Geliefde gemeente, de prediking is uit de u voorgelezen schriftgedeelte, Exodus 32 en Johannes 13. Uit Exodus 32 lees ik u voor het 32e vers. Exodus 32, vers 32, daar spreekt het woord van de Heer. Nu dan, indien gij hun zonden vergeet, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Uit het evangelie, naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 13, het 38e vers. Johannes 13, vers 38, daar spreekt het woord van de Heer. Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Tot zover. Wij letten op de onmogelijke ruim. De onmogelijke ruim. Als we het beleven mogen, geliefde gemeente, dan is het zondag weer bediening van het heilig avondmaal. En ik hoop dat de Heere God ons alle een besef geeft dat wij het zo nodig hebben. Niet omdat wij zulke dappere, moedige mensen zijn. Integendeel, omdat wij dat niet zijn. En omdat we zo nodig hebben de versterking in het allerheiligst geloof. Het heilige avondmaal bij uitstek een gebeurtenis, een handeling, een samenzijn, waar je van zou mogen zeggen, de meeste van deze is de liefde. Mensen hebben hun weg. Er zijn overeenkomsten, er zijn verschillen. Er zijn mensen die zoveel hebben meegemaakt in hun leven. Zulke intens verdrietelijke dingen hebben doorstaan. Zo, ja, misschien een beetje te sterk gezegd, zo kapot gegaan. Aan alles, aan de koudheid en de kilheid, de hatelijkheid, de liefdeloosheid van het leven, dat ze zelf ook ergens staan in die kilte, in dat gevoel van liefdeloosheid. Is er iets dat de moeite waard is? En ook, al zou je niet zo'n moeizame weg hebben in dit leven, dan kan het zeker zo zijn dat je voor het aangezicht van de Heere God overvallen wordt door een grote droefheid als je merkt, Heer, ik heb geen liefde. Ik voel me zo liefdeloos, zo doelloos, zo uitzichtloos. En dat je denkt, waarom sla ik eigenlijk onnuttig de aarde? En daar is nou bij uitstek het heilig avondmaal ook voor. Voor zulke, ja juist, opdat ze bij alle ingezonkenheid van het geloof, de hoop, de liefde, verwarmd zouden worden, opleven door zijn liefde, door zijn ontferming. Om het avondmaal weer te ervaren Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En wat is dat groot, dat de Heer dat heilig sacrament gegeven heeft tot gedachtenis van zijn liefde die sterker was dan de dood. De liefde waarmee hij heeft lief gehad tot het einde en door het einde heen. Want zodra hij zijn ogen opendeed in het graf en hij naar buiten trad, ging hij de weg van de liefde. En hij zocht de verloren schapen op. En hij onderwees ze uit het woord. Hij zelf maakte hun harten weer branden door zijn spreken op de weg. Dat geven ons die trouwe, goede God te mogen ervaren. Want echt, meer dan we het zelf weten, hebben we het nodig. Hebben we nodig niet alleen het woord van God te horen, maar ook het zichtbaar evangelie te zien, te tasten. Dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Dit is mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. We zijn gewend om een enkel woord van voorbereiding te spreken voor het heiligavondmaal. En dat is eigenlijk elke zondag is voorbereiding. Hoe zou je het eigenlijk moeten zien? Maar goed, dat neemt niet weg, dat is geboden. En daarom letten wij ook deze morgen op het woord dat ons is voorgelezen in verband met het heiligavondmaal. Het volk van Israël had het zwaar verzondigd. Je zou zeggen dat een van de mooiste dagen, gebeurtenissen, weken zou kunnen zijn hier op aarde. Dat werd een van de slechtste momenten. God ging zijn verbond oprichten. God liet horen: ik ben de Heer, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid. U zult geen andere God voor mijn aangezicht hebben. Ik ben toch uw bevrijder, uw verlosser. In die wonderlijke tijd, toen ze eensdeels bang waren voor de tekenen die ze zagen daar op het Sinaïgebergte, anderzijds eerbiedig mochten buigen en de Heere God hebben gevraagd, of Mozes hebben gevraagd: o Mozes, ga jij maar de berg op, want wij zijn bang. Wees jij onze middelaar, onze tussenpersoon bij God. En kom jij het dan aan ons vertellen. Want wij durven die rokende berg niet te beklimmen. Ook dat was goed. De Heere vond het goed. En als Mozes dan lang wegblijft, dan zeggen ze tegen elkaar: alles wendt. Ook die rook, die rokende berg. Dan zeggen ze: wat deze man Mozes overkomen is, wij weten het niet. Maar ziet er niet best uit. Wij willen iets hebben. Mozes was een leider. Bij de gratie van God. Al hebben ze vaak hem uitgescholden voor alles wat mooi en lelijk was. Toch in principe gaf het toch een veilig idee. Die man met zijn staf die met de Heere sprak en waar de Heere mee sprak. Nou is die weg. Maak ons schoon. Maar Aaron ziet er tegenop, maar hij doet het toch. Misschien is het de laatste poging om ze te remmen. Van ja, mensen, maar dan moet ik goud hebben. Dan moet ik ringen, oorbelletjes en noem maar op. Oh, maar daar geven ze niet om. Ze rukken het af. Ze zeggen, hier, of hier. En hij maakt een gouden stierkalf. Nou ja, ergens wisten ze natuurlijk wel dat dat goud geen god was. Maar ze wilden in en door middel van dat krachtsymbool, wat je ook bij andere volken aantrof. Egypte was daar ook vrij sterk in de diergoden en godinnen. Daarin wilden ze hun god vereren. Ze wilden iets tastbaars, iets dat ze konden zien, iets, ja, een vast punt waar ze zich omheen konden groeperen, dat voor hen uitgedragen werd. Want God in de hemel, hoeveel wonderen hij ook had verricht, hij bleef toch tegelijk ook de verborgene. Wie zou hem kunnen zien en leven? En daarom iets tastbaars. Iets zichtbaars. Waar wij allemaal trouwens zo op gesteld zijn. En vandaag de dag klinken de stemmen nog. Waar is God? Wat zie je van God? Van Gods ingrijpen. Er wordt wel gebeden, geroepen. En sommigen zeggen, ja, maar God hoort. Anderen zeggen, ik merk er niet veel van dat God hoort. Iets tastbaars. Iets dat leiding, dat stuur geeft aan dat gevoel van stuurloosheid en alleen te zijn in dit groot heelal. Dat wil de mens. En Aaron doet het. En ze zijn uitgelaten blij. Het kalf daar op de sokkel staat, te glanzen in het licht van de zon, dan is er een groot feest. Ze schreeuwen dat ze schor van worden. Je denkt onwillekeurig aan dat geschreeuw in Efeze, waar die zilversmeden bij elkaar kwamen, die technocraten, die kwamen daar bij elkaar en ze zagen hun handel een beetje afbrokkelen door de prediking van Paulus. En toen begonnen ze te schreeuwen, groot is de Diana der Efeziërs. Wel 2 uur lang. Ja, u zegt, dat is heidendom. Maar dat ligt niet zo ver uit elkaar. Dat ligt niet zo ver uit elkaar. Die heiden, idee en natuur, dat is onze natuur. Nou, en ik kan me dat zo levendig voorstellen, die stemming. Vreselijk is het daar. Maar die stemming, ja, die berg daar, met die donkere wolk en Mozes die daarin in die wolk verdwenen is. En wij zitten hier, ja, te wachten. Je kunt toch niet blijven wachten? Er moet toch iets gebeuren? Hoe lang is die nou al weg? En dan dat prachtige stierkalf. En dan die stem, dat schreeuwen, dat dansen en springen van de mannen en de vrouwen en de kinderen. Zie uw goden die u uit Egypteland verlost hebben. Dat maakt indruk. Ook op de andere volken. Die toch eigenlijk maar vreemd naar Israëls God of over Israëls God dachten, een God die niet ziet. Een heiligdom, later een tabernakel voor de tempelbouw, die leeg is, alleen ja, wat geborduurde taferelen. Kunstig, een ark, een paar engelen gedaan. Waar is hun God? Toen de Romeinen Jeruzalem veroverden en ook de tempel, de tralen, toen waren ze heel beduust. Toen ze in het heilige der heiligen kwamen, zagen ze niets. Het was leeg. Waar is hun God? En nu die stemming, nu die uitbundige vreugde, eindelijk een punt waar je oog op kan rusten. Maar ondertussen, de Heer heeft alles gezien en die zegt tegen Mozes, weet je wat ze gedaan hebben? Ze hebben zich grotelijks bezondigd, terwijl je hier bent, bij mij. Ze hebben een gouden god gemaakt waar ze zich voor buigen. En dan zegt God, jij moet erbij huilen soms. Dan zegt God tegen Mozes, laat mij toe. He? Zegt God dat? Laat mij toe dat ik dat volk vertel. Dit volk deugt niet. In geen enkel opzicht. Maar waarom zegt God, laat mij toe? Ja, je kunt zeggen, God die maakt zich op een menselijke manier bekend, omdat wij het anders niet begrijpen. Maar als je het zo simpel oplost, vind ik dat toch geen oplossing. Het is veel dieper. God, die is de in zichzelf bewogen. Die alles heeft gemaakt in het begin en het was goed. God, die, zou je zeggen, als een rechtvaardig oordeel zulke afgoden dienaars, zulke trouwelozen weg moet doen. Dat is geen volk. Kun je beter Filistijnen hebben of weet ik wat. Die zijn niet zo ontrouw. Maar dit volk. En toch, het is net alsof God een klein beetje bang is voor Mozes. Of bang. Of dat God er niet zo goed tegen kan. Dat Mozes daar heel ten neergeslagen staat te luisteren. Daar zit hij nu met Gods heilige wet. Vanmorgen hebben we het weer gehoord. Ik ben. En hij denkt, jongen, wat zullen ze blij zijn straks als ik hier kom met deze heilige geboden. En dan komt God en zegt, het is al fout. Het is helemaal fout. Laat me toe. Dat ik dat volk verdelg. Dan maak ik een ander, geef ik je een ander volk. Kijk, Weet je, ik denk dat als God zo met Mozes spreekt, als hij zegt, laat mij toe. Mozes, zeg nou maar dat het goed is. Zeg maar zelf dat het een slecht volk is en dat je liever een ander volk, een beter volk hebt. Mozes, dan moet je niet huilen. Dan moet je niet... Nee. Je moet niet praten over Mozes, over... Ja, vergeving en zo. Waarom niet? Ik ben me bewust dat ik heel menselijk spreek, maar dat mag. Omdat God zegt, daar kan ik niet tegen als je over vergeving, over genade. Want dan denk ik aan mijn zoon. Mijn Heer Jezus Christus, die heeft een eeuwigheid geleden al tegen me gezegd, Vader, ik kom. Ik wil uw knecht zijn. Hem heb ik uitverkoren. En zo zie je dat wonderlijke in God. Net alsof God niet zo sterk is dat hij niks met Mozes te maken heeft en zegt, wat jij ervan zegt is vers 2, maar ik zal even dat volk wegnemen. Nee. Nou zegt God, laat me toe. Net alsof er iemand in de weg staat. Bij God. Mozes. Ja, nee, ik zou ook willen zeggen, Jezus Christus. Die staat ertussen. Daar is Mozes ook een type van. Een zwakke afbeelding. Een heenwijzing. En daarom kan, met eerlijk gesproken, de Heere God niet uit de weg. En dan gaat Mozes pleiten. Dan gaat hij bidden. Heere God, ach. Wat zullen de heidenen zeggen? Dan zeggen ze, de Heere God, hun God heeft in een kwade bui, heeft hij dat volk uit Egypte geleid, om ze in de woestijn allemaal dood te maken. Dat was zijn eigenlijke bedoeling. O Heere God, doet het niet. Hij gaat naar beneden. Hij heeft die tafels van de wet kapot gegooid, alsof hij zeggen wilde, daar hebben we niks meer aan. Jullie doen het toch niet, jullie luisteren toch niet. Het volk, ja, dat is nu bang geworden. Het gouden kalf is tot stof vermalen. Het is een vreselijke toestand. En dan gaat Mozes terug. Hij zegt, weet je, ik ga naar boven. Want de Heer heeft het wel uitgesteld. Er is nog niks gebeurd. Maar jullie hebben een grote zonde gezondigd. Ik zal nog eens de berg opgaan naar de Heere God. Misschien zal ik een verzoening voor jullie zonde kunnen doen. Een bedekking. Verzoening is hier bedekking. Iets dat het weg is. Misschien. En dan gaat hij weer naar boven, naar de Heere God. En dan spreekt hij, nu dan, in de tekst wordt, indien gij hun zonde vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij uit uw boek, terwijl ik geschreven heb, een afgebroken zin. Nu dan, indien je hun zonde vergeven zult. Het is het woord van een mens die vol is van bewogenheid, van ja, van strijd, van spanning. Iemand die de zinnen niet meer afmaakt vanwege de innerlijke drang om iets te zeggen, iets te uiten, en toch, het blijft een stamelen, het blijft een roep. Nu dan. Nu. Wat moet er nu? God, die rechtvaardig is, nu dan. Indien gij hun zonde vergeeft, als u nou hun zonde vergeeft. Ja, wat wou je nog meer zeggen? Meer kan ik niet zeggen. Meer kan ik niet zeggen. Ik durf niet meer te zeggen. Als u het vergeeft, ja, wat moet ik dan zeggen? Dan is het goed. Of dan ben ik blij. Of dan mogen we blijven leven. Je kunt het niet zeggen. Want God is zo groot. En zo heerlijk. En zo heilig. En het is zo intens gemeen. Om hem, de verlosser, uit Egypteland, uit te beelden. Of door middel van zo'n stierkalf aan te duiden. Terwijl hij God is. En verlosser is. Daarom de zin van Mozes lost als het ware op in, ja, indien gij hun zonde vergeet. Maar ach, dat mag ik toch eigenlijk niet hopen. Dat kan ik toch eigenlijk niet zeggen. Dat God dat doet. Indien gij hun zonde vergeven zult. Ja. Wegdoen, bedekken. Maar zo niet. Dat kan. Mozes heeft wel de indruk dat de Heer vertoornd is. Dat heeft hij wel kunnen merken aan God. Als God zegt, laat me toe, dan doe ik ze weg. En geef ik je een beter volk, dan is het wel menens. Zo niet. Delg mij uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Mozes toch, mag je zoiets zeggen? Ja, ik weet wel. Je kunt erover spreken dat Mozes hier toch te ver gaat, want God is God. En Gods raadsbesluit kan toch niet door een mens vernietigd worden. Daar mag een mens toch niet tegen ingaan. Als God je in een boek schrijft, om dan te zeggen, schrap mij maar. Dat kan toch niet, dat mag toch niet. Ik wil het eigenlijk zo niet zeggen. Dat komt mij een beetje klinisch over. Een beetje kil, een beetje verstandelijk, rationeel. Je ziet hier iets afspelen wat je eigenlijk niet voor mogelijk houdt. Dat iemand zegt, een mens, Mozes, ze hebben hem al verschillende keren bedreigd. Met gebalde vuisten, stenen. En dat iemand dan zegt, doe mij maar uit een boek. Welk boek? Ja, het levensboek. Je had in die tijd, had je al de gewoonte dat mensen werden ingeschreven in een boek van de stad. Je had veel van die koningsstaatjes. bepaalde privileges, bepaalde wetten, voorrechten. Je kon daar iets aan ontlenen. Dan werden de burgers van zo'n plaats of zo'n koninkrijkje, die werden ingeschreven. Een legitimatie, een voorrecht. Jij hoorde bij de mensen die niet alleen plichten, maar ook rechten konden laten gelden. Bij het stadsbestuur, bij de koning. En noem maar op. Een voorrecht. Nou is er in de Bijbel sprake dat God ook zo'n boek heeft. Een boek waar hij zijn kinderen ingeschreven heeft. Met naam. Je leest in Psalm 69 dat die dichter daar uitvaart. Dat hij zegt over de goddelozen. Dat hij zegt: Heere, delg ze uit het levensboek van de vrome. Laat ze met de rechtvaardigen niet op diezelfde bladzijde geschreven staan. En tegen Daniel zegt God: in het laatste van de dagen, dan zal er een verlossing komen voor uw volk. Alle wie namen geschreven zijn in het boek. En Malachi, de laatste profeet van het Oude Testament, zegt: er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. En Jezus zei tot de discipelen toen ze blij terugkwamen, omdat ze boze geesten hadden uitgeworpen en zieken genezen: verblijf u veel meer dat uw namen geschreven staan in het boek des levens. En in Openbaring aan het eind lees ik: en een ander boek werd geopend dat des levens was. Het boek van Gods eeuwige, kiezende liefde. Nou, Mozes zegt: zo niet, Heere God. Als u mijn volk de zonde niet vergeeft, dan moet u mij maar wegdoen uit het boek. Maar laat hun alstublieft leven. Laat ze staan. Schrap ze niet weg. Delg uit. Delg. Wat is dat? Ja, dat woordje komt meer dan eens voor in de Bijbel. Als God zegt dat de mensen zo boos geweest waren in de eerste wereld, weet je wel, voor de zonvloed, dan zegt God: weet je wat ik doe? Ik zal verdelgen de mensen van de aardbodem en de beesten. Je leest ook dat God zegt tegen Mozes: schrijf deze woorden in een boek. Geef ze aan Jozua. Schrijf op: ik zal de gedachtenis van Amalek uitdelgen van onder de hemel. Uitdelgen. Dat betekent zoiets als uitstuffen. Uitwissen. Ja, uitwissen ook. Zoals in Jesaja. Er staat: en God zal alle tranen van de ogen af uitwissen. Dat is weer het woord. Tranen uitwissen. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel. Ja. Verdelgen. Ja. Het is iets vreselijks. En tegelijkertijd is het iets dat met tranen te maken heeft. Met verdriet. Met strijd. Denk aan de zondvloed die over de wereld kwam. Mozes zegt: Heere God, wil mij traan dan maar wegdoen, uitwissen. Zoals je de traan uit je ogen doet. Laat mij dan maar vergaan. Wat gaat dat ver? Ik heb nog nooit zoiets gehoord. Ja, je kunt zeggen, ja, maar zo mag een mens niet spreken. Maar vergeet niet, hier staat een mens in de tegenwoordigheid van God. Ten diepste betrokken bij de ondergang, bij de zonde van zijn volk. O, God heeft gezegd: Mozes, laat me toe. Maar als Mozes zo gaat spreken, dan met eerbied gesproken, dan rollen de tranen van Gods gezicht. Als die zegt: veeg mij maar uit en laat hun nog leven, laat ze het zonnetje zien, laat ze nog eens blij zijn, breng ze alsjeblieft thuis. Kijk, daarin is Mozes een vriend en een broeder van Paulus, die zei: ik zou wel een bank willen zijn. Iemand die in de ban werd gedaan om mijn volk, mijn broeders, dat ze Christus mochten kennen. Maar je zou zeggen: Mozes gaat nog verder. Onomwonden. Verdoe mij maar. En laat dat volk leven. Ja, het gaat onze bevatting te boven. Maar het wijst allemaal ergens heen. Want God zegt: nee, Mozes. Ik ben God en ik blijf God. Ik zal uit het boek doen wie ik wil, die tegen mij zal. God zegt trouwens niet dat hij dat ook echt zal gaan doen. Maar de Heer zegt als het ware: nee, dat hoort op mijn terrein. Dat is niet jouw terrein. Dat kan niet Mozes. Maar God doet het niet. En de wet gaat door. En het verbond gaat door. En de nieuwe stenen tafelen die zijn al op komst. En de wolkolom die valt niet uit de lucht. En de vuurkolom die gaat niet uit. Het blijft maar branden. En straks houdt het manna niet op. God. Het is heel lang daarna, zegt Jezus, in de laatste nacht, bij het avondmaal, dan zegt hij: kinderen, het klinkt zo teer. Kinderkens, kindertjes. Dat is liefde. Dat is liefde. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Jullie zullen bezoeken. Maar zoals ik al tegen de Joden gezegd heb, je zult me niet vinden. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik ga naar de hel, naar de dood, naar de verlating en naar de hemel, naar God terug. Dat kunnen jullie niet. Kon Mozes niet. Nee, Mozes die werd eens een keer zo boos dat ze maar bleven zeuren en tegenspreken en God verdenken. Dat toen zei God, je moet spreken tegen de rotstenen en dan zal ik er water uit laten komen. Toen was de man zo, nou, hij was een zachtmoedig man, de zachtmoedigste mens die er ooit leefde, behalve de Heer Jezus. Maar toen was hij zo boos, hij nam zijn staf en hij gaf een kleur op die rotsteen. Ik denk dat hij zich afreageerde. Met die klap op de steenrots bedoelde hij dat volk op hun kop te slaan. Dat zat erin. Maar hij was fout. Toen zei God, nou kom jij ook niet in het land. Omdat je ongehoorzaam bent geweest. Je hebt niet het goede voorbeeld gegeven. Nee. Het goede voorbeeld is hij die zegt, kinderen, ik ga. Ik ga nu verder. Het is zover. Heb elkander lief. Zoals ik jullie lief gehad heb. Dan komt het uit dat jullie mijn discipelen zijn. Petrus zegt, Heer, waar gaat u naartoe? Ach, waar ik heen ga, kunt ge mij nu niet volgen. Later wel. Later kom je bij. Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht, voer ik u daar een eeuwig licht. Het komt, maar nu niet. Petrus is teleurgesteld. Denkt de Heer nou zo minnetjes over zijn liefde? Petrus bedoelt het oprecht. Hij is een impulsief mens. Maar hij bedoelt het goed. Heren, waarom zou dat niet kunnen? Waarom zou ik u niet kunnen volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Ik ben bereid me op te offeren voor u. Als dat nodig mocht blijken. Jezus kijkt hem aan. Zult gij uw leven voor mij zetten? Lieve Mozes, wat was je een warmhartig, zachtmoedig mens, geduldig. Je wou je leven voor dat schuldige volk zetten. Je wou je laten schrappen door God. Petrus, jij, impulsieve man, haantje de voorste, je zegt het zo ronduit. Ik zal mijn leven voor u zetten. Twijfel maar niet aan mijn liefde. En daar komt die vraag die ons terugdringt. Waar Mozes ook door teruggedrongen werd. Zult gij uw leven voor mij zetten? Voor dat volk, Mozes? Ja, maar niemand zal zijn broeder kunnen verlossen. Dat kost te veel, die prijs. Hij kan het dan ook niet voldoen. Petrus, wil jij het omdraaien? Wil jij ruilen? Wil jij jouw leven geven voor mij? Heb je het niet gehoord? Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Uw leven voor mij? Denk je dat? dat je zo betroefd, zo sterk, zo gelovig bent? Let je dan niet op het heilige avondmaal? Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Hij, de onschuldige. Voor de schuldige. De reine voor de onreine. Het grote geheim. Het is een onmogelijke ruil. Mozes kan het niet voor een schuldig volk. Petrus gelukkig niet voor een onschuldige Jezus. Er is maar één mogelijkheid. Dat Jezus ruilt met ons. Hij. Dat hij zegt, laat mij maar gaan. Op de berg. In de donkere wolk. Laat mij maar hangen. Laat mij maar roepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat is de goede raad. Ach, wat hebben we nodig? Dit zult gij uw leven voor mij zetten. Je mag alleen profiteren. Alleen als arme mensen die 10, 100, 1000 keer over de kop gegaan zijn misschien. En die het ook verzondigd hebben tegenover de Heer en elkaar. Zitten. Kom vrienden, eet en drink. Smaakt en ziet dat de Heer goed is. In plaats van stenen krijgen we brood. In plaats van bitter water wijn. In plaats van vloek zegen. Zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft niet verderft. Zult gij uw leven voor mij zetten? Nee. Nee, Petrus. En de Heer Jezus sluit plechtig dit woord af met een eedswering. Voorwaar, voorwaar zeg. De haven zal niet kraaien. Of je zult me 3 maal verloven. De haven. In de traditie is de haan, het haaiige kraai, het haanige kraai is aankondiging van de dag, van het licht, van het paradijs. De paradijsvogel die alles oproept, wordt wakker. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Eer de haan het licht aankondigt van de nieuwe morgen. Is het afgelopen? Met Petrus. Ik ken de mens niet. En dan. Daar zit hij te huilen. Te huilen. Want net dat hij het zaaltje uitsnapte. Keek Jezus hem nog net even aan. En in die ogen las hij. Ik ken jou wel. Vandaag nog. Avondmaal. Misschien moet je ook zeggen. Mensen. Daar hoor ik niet. Misschien zeg je, ik heb tegen u, o Heer, zwaar en altijd weer misdreven. Ook al was je net burgerman. Maar God kijkt over op dwars doorheen. Weet ik waar wij allemaal zitten? Wat we denken? God weet het wel. Maar God zegt tegen die gekraakte, dwalende schaap: ik heb begeerd dit nu met jullie te houden. Ik zet mijn leven voor jullie. Dat is mijn raad. Ik geef je alles. Kom maar. Wat heb je? Wat deelt je? De haan kraait, ja. Maar dan ook, het is volbracht. Hij komt. Zo hij doet verwijten, hij zal gewist zullen komen. Geliefde broeders en zusters, God geeft dat wij zo, met afzien van onszelf, en opzien op deze allergrootste zalig maken. Hier mogen zitten, in vrede. En dat de liefde ons leidt.